Lucas 2, de versen 25 tot en met 38, is de schriftlezing voor deze morgen. En ziet, daar was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, ziet, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En daar was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij Lucas 2, vers 34b. Lucas 2, vers 34b. Deze woorden, ziet, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. Tot zover. Het gaat in onze tekstwoorden over het kind Jezus. In de eerste plaats zien wij dat hij als een vernederde zaligmaker is. In de tweede plaats een aanstootgevende zaligmaker. In de derde plaats een fundamentele zaligmaker. Het kindeke Jezus als een vernederde zaligmaker, een aanstootgevende zaligmaker en een fundamentele zaligmaker. Gemeente, als Simeon door de Heilige Geest in de tempel komt en het kindje Jezus in zijn armen neemt, dan gaat hij een lofzang houden. Een lofzang die tegelijkertijd een heerlijke en een troostrijke prediking inhoudt. Want Simeon zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, in vers 30. En voor uw zaligheid staat er eigenlijk in het Grieks het reddende van u. Dus Simeon zag het reddende van God in de tempel. En daar komt het nu net op aan voor u en voor mij, die misschien al jaar en dag in de kerk gekomen zijn en al jaar en dag het woord hebben gehoord. Maar heeft u nu ooit met de ogen van het geloof het reddende van God gezien? Want daar gaat het om. Dat wij als het ware dat geschenk dat God gegeven heeft ook in onze armen mogen nemen, om daarin God te loven. Vaak gaan wij de kerk niet in en uit, lezen de Bijbel van voor naar achteren, doen trouw onze godsdienstige verrichtingen en gebeden. Hoeveel mensen zijn de tempel niet ingegaan en ze liepen langs Jozef en Maria en het kindeke heen. Ze zagen de Heere Jezus niet. Ze hebben hem niet in hun armen genomen. Dat is toch aangrijpend? Dat je godsdienstig mens kunt zijn, terwijl je nog nooit de Heere Jezus in je armen hebt genomen. En Simeon doet het wel, door de Heilige Geest, het reddende van u, zalig. Dat is dat je zonder zonde bent, dat je van je zonde af bent, dat je van je ellende af bent, dat er geen scheiding meer is tussen God en je ziel, dat je gelukkig bent in de Heere, zalig, geen zonde kan dat. Wanneer ben je van je zonde af? Wanneer heb je geen zonde meer? Nou, alleen maar als je het kind in je armen hebt. Als je ziet op de Heere Jezus. Als je ziet op de Heere Jezus, dan heb je geen zonde meer. Dan ben je zalig. Dan zijn al je zonden vergeven. Dan ben je gelukkig. Dan is er niks meer tussen God en je ziel wat dwarsboomt, wat scheiding maakt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat reddende van u, dat heb ik gezien, zegt Simeon. Maar Simeon zegt er nog wat bij. Hij houdt het niet alleen voor zichzelf. Hij zegt, die zaligheid die is nu bereid voor al de volkeren. Dat is toch een wonder? Dat de Heer nu aan alle mensen op deze aarde laat verkondigen. Dat er redding is. Dat er heil is in de Heere Jezus Christus. Oh, het is waar. In onze tekstwoorden heeft Simeon het over een val en een opstanding van velen in Israël. Maar Simeon wil daarmee zeggen dat Israël tot een waarschuwend voorbeeld is voor al de volkeren der aarde. Want velen hebben in Israël de Heere Jezus verworpen. Ze zijn gestruikeld over die steen die God gelegd had. Anderen hebben hem aangenomen. En wij als heidenen, laat Israël voor ons tot een waarschuwend voorbeeld zijn. Want de Heere heeft zijn heil, die zaligheid, dat reddende, bereid voor het aangezicht van al de volkeren. De Heere Jezus is een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid voor het volk van Israël. Wat betekent dat woordje verlichting? Net zoals je een lamp aansteekt. Nou, eigenlijk betekent dat woordje in het Grieks openbaren, voor de dag brengen of aan de dag brengen, laten zien. Dat is nou een wonder. Dat is nou een ontzaglijk wonder. Want die mensen daar in de tempel van Jeruzalem, die zagen niks. Gewoon een paar mensen, een ouderpaar met een kindje in hun armen, de eerstgeborene. En die eerstgeborene gingen zij voorstellen aan de Heere. Ze gingen een wat offeren aan de Heere. Dat was een alledaags ritueel. De mensen waren dat gewoon daar in Jeruzalem. Kijk, en daarom zegt Simeon dat nu de Heere Jezus geopenbaard zal worden, onthuld zal worden, dat reddende dat zal aan de dag gebracht worden, zodat zondaren het zullen gaan zien. Gaan zien. Dat gold voor Israël en dat gold voor ons als heidenen nog zoveel te meer. Want Israël die had eigenlijk al een soort openbaring gekregen. Er waren al profeten die het woord gingen uitleggen. Ze hadden al die hele tempeldienst daar in Jeruzalem. En terwijl de heidenen de omliggende volkeren nergens van wisten. Zij wisten niet van dat reddende, van die ene God die ons geschapen heeft. En nu gaat de Heer er zelf voor zorgen. Aan alle heidenen gaat hij zijn zoon, de Heere Jezus, aan de dag brengen. Is dat nou geen wonder? Hierin is de liefde van God geopenbaard. Wij zijn stekenblind als het gaat om de zaligheid. Wij zien de Heere Jezus niet. En wat doet nou de Heere? In zijn woord openbaart Hij de Heere Jezus. Onthult Hij de Heere Jezus. Daarin is de liefde van God geopenbaard. Heeft u dat wel eens verbroken? Kijk, als je God vreest, dan ga je van het woord en van het gepredikte woord houden, zondags en door de weeks. Want Christus wordt daarin geopenbaard. God neemt de moeite om in de prediking de Heere Jezus te onthullen, het reddende van God duidelijk te maken. En u is het aangrijpende dat de mensen het niet alleen zien, niet zien, maar zelfs dat zij het ook niet willen zien. Dat zij zich ergeren aan die openbaring. En dat zij daarmee de Heere Jezus en de openbaring verwerpen. Hierin is de liefde van God geopenbaard. God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus wat doet God vanmorgen? Vanmorgen maakt Hij de Heere Jezus openbaar aan ons allen, opdat wij zalig zouden worden. En tegelijkertijd staat er opdat een iegelijk die in Hem gelooft. Wat is dat geloven? Wat is dat? Wel, dan hou je het woord van God voor waar. Dan hou je de prediking van morgen voor waar. Dat is geloven. Dan zeg je amen op dat reddende dat geschonken wordt. Dan neem je dat reddende gaarne aan. Dan verblijd je je uitermate in de prediking der verzoening. Dat is geloven. Als je het woord van God aanneemt. En wat is dan dat woord? Wel, God zegt in zijn woord, daarin bestaat nu dat reddende. Dat wat u niet kon, de Heere Jezus heeft gedaan. Waar u niet voor kon betalen, daar heeft Christus voor betaald. En God zegt, ik heb aan die betaling genoeg. En het geloof zegt, dan heb ik er ook genoeg aan. Ik heb het eerlijk van God ontvangen. Een licht tot verlichting der heidenen. En hoe doet de Heere dat nu? Hoe maakt Hij dat nu aan mensen bekend? Geeft Hij ons dan een droom? Nee. Krijgen we dan een bijzondere stem uit de hemel? Nee. God maakt ons dat bekend door middel van de prediking van het woord. Want het behaagde de Heere om door de dwaasheid der prediking zondaren zalig te maken. Als u dat reddende nou graag wilt hebben, als u nou graag zalig wil zijn, dan moet u onder de prediking zijn. Nergens anders. Onder de prediking, daar wil God zondaren zalig maken. Kijk. De Heere heeft Adam op een hele bijzondere wijze geroepen. Hij deed dat door middel van zijn eigen stem, zijn eigen mond. En hij zei, Adam, waar zijt gij? En Abraham uit Ur der Galdeën is ook op een bijzondere manier geroepen. Maar nu roept de Heere ons door middel van het woord, door middel van de prediking. Dat is Gods stem en dat alleen. God zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap waar en wanneer Hij wil. Dus vanmorgen spreekt de Heere tot u, heel persoonlijk. En Hij zegt, het reddende van mij, dat bied ik u aan, heel persoonlijk. Niemand van ons gaat de kerk uit zonder dat aanbod van dat reddende, van de zaligheid van Christus. En vanmorgen wil de Heere heel persoonlijk aan jou laten zien wie de Heere Jezus is. Dat doet Simeon. Als hij dat kindertje in zijn armen heeft, dan zegt hij tegen Maria, deze. En dan is het net alsof hij met zijn hoofd knikt. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Dat woordje deze, dat is een woordje dat iemand of iets aanwijst. maar dan wel iemand die heel dicht bij is. Wij kennen in het Nederlands nog wel een aanwijzend woordje. Dat is het woordje die. Maar als ik zeg vanmorgen die, dan bedoel ik die heel ver weg. Die achter in de kerk. Maar het woordje deze, dat betekent heel dichtbij. Zoals een kind mag kiezen. Als de moeder zegt van nou, wat wil je nou hebben? Wil je dit of dit hebben? Dan zegt dat kind, geef mij deze maar. Aangewezen. Heel dichtbij. Nou, dat doet Simeon. En dat is een boodschap vanmorgen voor ons. Maar als Simeon het kindje in zijn armen heeft, dan is, als het goed is, elke prediker heeft dat kind in zijn armen. En legt het in de prediking als het ware heel dicht aan de deur van uw hart. Want Christus is niet ver weg, maar hij is vanmorgen onder ons in het gewaad van zijn woord. U bent vanmorgen zo dicht bij de zaligheid als nooit tevoren. Deze, zegt Simeon, hij hoeft alleen maar te knikken. Hij zegt, kijk, hij ligt als het ware in uw schoot vanmorgen, zo dichtbij. Wij zoeken de Heere Jezus op een verkeerde plaats, want hij is in zijn woord zo dichtbij. Ik zou zo vanmorgen willen zeggen, hij is voor het grijpen. En dan bedoel ik dat niet verkeerd, maar zo dichtbij. Kijk, dat doet nou een dienaar van het woord. Hij legt de Heere Jezus aan de deuren van uw hart. En hij wijst hem aan. Simeon wijst de Heere Jezus aan. Deze, zegt hij, wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dat woordje wat hier gebruikt wordt voor zetten, wordt gezet. Dat vindt u ook in vers 12 uit Lucas 2. Als de herders een teken krijgen, als de engel uit de hemel dat zegt dat Christus geboren is, en dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Liggende. Dat is hetzelfde woordje als wat hier vanmorgen in onze tekst staat. Gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Wat zou de Heilige Geest daar nou mee bedoelen? Want als die herders in de stal van Bethlehem komen, dan zien zij inderdaad het kindje Jezus gewikkeld in doeken. Was dat zo bijzonder? Nee. Want elk kindje werd in doeken gewikkeld in het oosten. En dat begint zo'n beetje weer terug te komen. Dat ook onze kinderen soms gewikkeld worden in een doek. Dus dat was helemaal niet bijzonder. En dat de Heere Jezus lag in een kribbe, was dat dan zo bijzonder? Nee, dat was ook niet bijzonder. Alleen tekende dat zijn bittere armoede uit. Maar wat was dan het teken? Nou, het teken was dat de Heere Jezus daar lag in zijn vernedering. En dat is wat Simeon ook wil zeggen. Als hij dat kindje in zijn armen heeft, dan was de Heere Jezus een heel gewoon kindje. Hij had echt geen lichtglans om zijn hoofd, waardoor hij afgezonderd werd van alle andere kinderen. Maar hij was een heel gewoon kindje. En hij was gewoon ingewikkeld in doeken. En hij had gewoon honger. Hij heeft gewoon gezogen aan de borst van zijn moeder en de moedermelk gedronken. Maar wat wil de Heilige Geest ons daarmee leren dan vanmorgen? Hij wil ons daarmee leren dat wij Christus alleen maar kennen door de ogen van het geloof. Want anders lopen wij eraan voorbij. Anders ergeren wij ons aan de Heere Jezus. Waarom? Omdat het te gewoon is. Want de Joden in Israël verwachten wel een Messias, maar niet een gewoon kindje. Zij verwachten een Messias die met veel majesteit en glans uit de hemel kwam. In vol ornaat, zou ik willen zeggen. Maar zo is de Heere Jezus niet gekomen. Hij is gewoon gekomen. En vanmorgen komt hij tot ons in de belofte van het evangelie. Ergert u zich daaraan? Ja, Want wij willen graag wat meer zien en wat meer weten. Wij ergeren ons aan de eenvoud en aan de armoede van de Heere Jezus. Maar als wij niet letten op het woord, dan zien wij alleen maar wat voor ogen is. En dat is de ellende van deze wereld. O, wat aangrijpend. Als wij met onze natuurlijke ogen vanmorgen in de kerk komen, dan gaan wij aan de Heere Jezus voorbij. Maar als wij geestelijke ogen ontvangen, dan zien wij de Heere Jezus in de prediking van het woord geschilderd. Zo eenvoudig is zalig worden, dat verreweg de meesten eraan voorbij gaan en er zich aan ergeren. Niemand merkte in de tempel de zaligmaker op, de Heere Jezus. Daar ligt hij in de armen van Simeon. En Simeon knikt. Hij zegt, deze is het. En wat zie ik dan? Wel, dan zie ik dat de Heere Jezus is ingewikkeld als het ware. Maar waarin dan, dominee? In een mooi zijden kleed, zoals onze kinderen gedoopt worden? Nee. Hij is ingewikkeld als het ware in uw en in mijn vlees. Wat zegt u? Ja. Want het woord is vlees geworden. De Heere Jezus heeft dit vlees aangenomen. En wat is vlees in de Bijbel? Vlees is opstand en verzet. Dat is zelfhandhaving en vijandschap. In dit vlees, in dit lichaam, heb ik de zonde gedaan en de zonde bedreven. Met deze ogen heb ik gelonkt naar de goddeloosheid op internet. En met deze oren heb ik geluisterd naar de popmuziek voor de radio. En met deze voeten heb ik gewandeld naar de plaatsen van het verderf. En wat zie ik nou vanmorgen? De Heere Jezus nam mij in vlees aan. Is dat nog geen wonder? Dat is een spiegel van morgen. Dat hij zijn heerlijkheid aflegde, zijn rijkdom. En hij is arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En daar zingt Simeon van. Deze, zegt hij, nam mijn armoede op zich, opdat ik rijk zou worden. Hij in mijn goddeloze vlees, hoewel hij rein is gebleven, tot zonde gemaakt. Ziet u het goed vanmorgen? Ziet u het goed vanmorgen? Dat is nu Christus in zijn vernedering voorgesteld. Nou, dat doet de Heer in de prediking. Hij maakt de Heere Jezus als het ware tot zonde in zijn vernedering. Waarom? Opdat u en ik vanmorgen zouden zien wat zonde is en wat vlees is. En dat vlees van Christus, dat moet nou straks eindigen aan het kruis. Deze wordt gezet. O, de Vader wist het. Van eeuwigheid wat er tegen zijn zoon zou opkomen. Maar dat is nu de liefde van God, de Vader en van God de Zoon, dat zij zich zo diep wilde vernederen, opdat wij rijk zouden worden. Onze tweede gedachte, een aanstootgevende zaligmaker. Want Simeon zegt, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Als Simeon deze woorden in zijn mond neemt, dan denkt hij aan Jesaja 8 en aan Jesaja 28, waar gesproken wordt over een steen die gelegd wordt in Sion. En in Jesaja 8 zijn de mensen bang voor het oordeel van God. Ze denken, waar moet dat heen? Straks zal ons hele land van de kaart geveegd worden en dan zullen wij als volk niet meer bestaan. Maar dan zegt Jesaja, je moet niet bang zijn voor die oordelen. Het grootste gevaar ligt in het verwerpen van hun eigen God. Daar ligt het grootste gevaar in. De Israëlieten waren bang voor hun vijanden. En misschien zijn wij ook wel bang voor Gods oordelen. En de mensen in Zuidoost-Azië zijn bang voor een nieuwe zeebeving. En voor de aardschokken die natrillen. En waarom zou ons dat niet kunnen treffen? Misschien bang om te sterven. Maar weet u wat Jesaja nou zegt? Hij zegt, daar hoeven wij in de eerste plaats niet bang voor te zijn. Maar wij moeten bang zijn dat wij dat woord der zaligheid, die steen die God gelegd heeft, verwerpen. Want als wij God verwerpen, dan wordt die steen die als een fundament bedoeld is, een steen des aanstoots. Nou, en die woorden neemt Simeon nu in zijn mond. Als hij zegt, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Dus wij kunnen vanmorgen niet om de Heere Jezus heen. Laat dat duidelijk zijn. Wij kunnen niet neutraal blijven. Nederland wilde in de Eerste Wereldoorlog neutraal blijven en dat lukte. En in de Tweede Wereldoorlog zeiden ze, we blijven neutraal, we doen niet mee. Maar dat lukte niet. Duitsland viel ons aan in mei 1940. En wij werden betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. En zo kunnen wij vanmorgen niet om de Heere Jezus heen. Maar God legt vanmorgen die steen in uw midden. Die kostbare hoeksteen. Dus u kunt niet neutraal de kerk uit. Wij kunnen twee dingen doen vanmorgen. Wij kunnen struikelen over deze steen. Dat we ons ergeren aan de Heere Jezus. Of wij kunnen tot een opstanding worden. Als wij op deze steen gefundeerd worden. En zo is het altijd geweest. Toen de Heere Jezus zijn openbare optreden begon in Lucas 4. Toen werden de mensen in de synagoge van Nazareth spinheidig. Vol van vijandschap. Maar wat zei de Heere Jezus? Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij zegt, ik ben gezalfd met de geest des Heeren, Heeren. Die is op mij. En ik zal u die aangename woorden verkondigen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus Jezus is exclusief. Hij eist ons allemaal voor hem op. Wat? Zeiden de Joden. Deze zoon van Jozef, die doet zich voor als de zoon van God. Moeten wij door hem zalig worden, eruit met hem. En ze wilden hem van de steilte afwerpen. En later zegt de Heere Jezus in Johannes 7, op het tempelplein. Zo iemand dorst, die komen tot mij en hij drinken. En toen kwam er twist en tweedracht onder de scharen om zijnentwil. Ziet u wel? U kunt vanmorgen niet om de Heere Jezus heen. Hij wordt als een steen in ons midden gelegd. Wij struikelen over hem. Of wij worden gefundeerd op hem. De Heere Jezus zegt vanmorgen, wie met mij niet is, die is tegen mij. Dan zal ik dat eens eenvoudig zeggen. Als wij vanmorgen de Heere Jezus niet kennen, dan zijn we een vijand van hem. Wij zijn geen lieve godsdienstige mensen. Wij zijn geen welwillende mensen. Als jij de Heere Jezus niet kent, dan ben je een vijand van hem. Dat is aangrijpend. Oh, ik dacht dat ik zo net kerkmens was. Die het zo goed bedoelde. En dat ik zo bewogen was met de medewens. Ik ben zo ernstig in de godsdienst. Maar de Heere Jezus zegt vanmorgen, wie met mij niet is, die is tegen mij. Waarom? Wel, zegt Simeon, hij wordt gezet tot een teken dat wedersproken zal worden. En voor wederspreken staat er in het Grieks anti-woord. En wij weten van Johannes dat Christus het woord is. Wij zijn tegen het woord. Ik had altijd gedacht dat de antichrist die grote brute macht was. Die zich manifesteerde in allerlei zonde en ongerechtigheid. Maar nu zegt Simeon vanmorgen, de antichrist komt openbaar in het ongeloof. In het zich ergeren aan de Heere Jezus. In het verwerpen van het woord der belofte. De gekruisigde Christus is de Joden een ergernis. En waarom dan? Kunt u dat nou vanmorgen begrijpen? Nu legt de Heer in deze moerasmassa van onze zonde een steen. En hij zegt, kom maar. Allen die komen tot mij, die zullen gebouwd worden op dat vaste fundament. Geef de Heere te midden van uw en mijn ellende een weg tot zaligheid. Het reddende legt Hij aan uw voeten vanmorgen. Ik zou zo willen zeggen, u hoeft alleen maar over te stappen, meer niet. En dan worden de Joden boos. En ze verwerpen het. Ze willen het niet. De Joden blijven liever op drijfzand voortbestaan, dan dat zij op deze rotssteen komen. Waarom? Waarom? Wel, deze woorden van Simeon en uit Jesaja 8 en 28 lezen wij ook in Romeinen 9 en in 1 Petrus 1. En in Romeinen 9 zegt Paulus, de Joden hebben de gerechtigheid gezocht. Nou, dat is toch mooi. Ik neem aan dat u vanmorgen in de kerk gekomen bent om de gerechtigheid te zoeken. Met de vraag, hoe kan ik God recht in de ogen zien? Maar Paulus zegt, dat was wel goed. Maar ze hebben de gerechtigheid gezocht uit de werken en niet uit het geloof. En dat is nou de ergernis van de Joden. De Joden stoten zich aan de Heere Jezus, want zij hebben de rechtvaardigheid gezocht uit de werken. Wat betekent dat? Wel, de Joden hebben gezegd, we gaan naar de kerk, want dan voel je in ieder geval goed. Je hebt geen zondag als je niet naar de kerk gaat. Ik hoor dat wel eens van mensen die in het ziekenhuis liggen. Dan zeggen ze, dominee, hier heb je geen zondag. Maar je kunt niet naar de kerk en alles gaat maar door. Dus u gaat naar de kerk om wat te doen. Nou, weet u wat er in de kerk gezegd wordt? Het is volbracht. Dat wordt er in de kerk gezegd. Christus zegt vanaf het kruis, ik heb het gedaan. Het wordt ons toegeroepen in onze verlorenheid. Het is volbracht. Wij hoeven daar helemaal niets meer aan toe te voegen. Wat? Jezus alleen? Oh, dat was de ergernis bij de Joden. Wat verbeelde zich die rabbi wel? Jezus alleen, zegt hij, ik ben de weg, de waarheid aan het leven. Dan moet hij aan het kruis. Dan werpen ze hem uit. En dan roepen ze allen met volle borst, kruis hem, kruis hem. Want het is vanmorgen van tweeërlei één. Of Jezus, of ik. Of zalig, of verloren. En daarom wordt de vraag ons gesteld vanmorgen. Wat dunkt u van de Christus? Ik hoop er zo in de derde dag gedacht op terug te komen. Want als het Jezus alleen is, dan wordt mijn hele leven daardoor gestempeld. En als het Jezus niet alleen is, dan ben ik het toch ten diepste alleen. Dan struikel ik over de Heere Jezus. Velen in Israël vallen over de Heere Jezus. Hoort u het? Wanneer val je? Als je staat. Want als je op bed ligt, dan kun je niet vallen. Als je rustig in een stoel zit, dan kun je niet vallen. Maar als je staat en als je loopt, dan kun je vallen, dan kun je struikelen over een obstakel. En dat zegt Simeon. Velen in Israël staan in hoogmoed, in eigen gerechtigheid. En daarom vallen zij over die steen. En ze vallen zo over die steen, dat zij tuimelen in de eeuwige nacht. Want wij mogen dat woordje val vanuit het klassieke Grieks ook vertalen met een totale vernietiging. Zo zouden wij het kunnen lezen vanuit het klassiek Grieks. Tot een val en tot een totale vernietiging van velen in Israël. Wat betekent dat? Wel, als wij de Heere Jezus vanmorgen verwerpen, dan blijft er inderdaad niets anders over dan een totale vernietiging. Een rampzaligheid, een eeuwige nacht waar nooit meer het aanbod der genade is. Christus alleen, Hij moest aan het kruis. Maar wij moeten amen leren zeggen op onze goddeloosheid en op Christus gerechtigheid. Waarom vallen velen over de Heere Jezus? Omdat wij Genesis 3 overslaan, daarom. Maar als wij Genesis 3 beamen, dat wij in Adam gevallen zijn, dan weten wij dat er uit ons geen vrucht meer is tot in der eeuwigheid. Door Genesis 3 zijn wij weggedreven uit het paradijs, uit de gemeenschap van God. En Genesis 3 leert mij dat er een engel staat die zegt tot in der eeuwigheid geen weg meer terug. Kijk, en zolang dat geen werkelijkheid is in mijn leven, dan heb ik allerlei godsdienst ten diepste zonder de Heere Jezus. Als wij Genesis 3 overslaan, dan ontstaan er allerlei dwalingen. Maar in Genesis 3 leer ik mijn totale machteloosheid en vijandschap erkennen. Tot een val van velen in Israël. Wat is vallen eigenlijk? Is dat dan heel opzienbarend? Zoals mensen soms kunnen vallen en heel veel kunnen breken. Nee. Deze val is niets anders dan ongeloof. Wat is ongeloof? Nou, als geloof is dat je het woord van God voor waar houdt, dan is ongeloof niks anders dan dat je zegt, Heere, u liegt. U liegt, Heere. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Dat is blasfemie. Dat is godslastering. Als wij durven te zeggen vanmorgen, Heere, u liegt. Ja, maar dominee, dat zeg ik niet. Oh, nee. Als dan de Heere vanmorgen zegt dat Christus genoeg is, waarom werkt u dan nog? Waarom omhelst u dan door het geloof deze zaligmaker niet? Waarom willen wij dan altijd nog door onze tranen, door onze gebeden wat toebrengen? Waarom kwetsen wij de Heere vanmorgen in de betrouwbaarheid van zijn woord? De boodschap van de verzoening komt tot u. En ongeloof, ongeloof maakt dat wij niet tot bekering komen, dat wij niet tot stilstand komen, dat wij niet in Christus geloven. En waaruit komt het ongeloof voort? Uit de onmacht? Want wij kunnen toch niks, dominee? Dat weet u toch ook wel? Wij zijn toch totaal machteloos? Nee, dat is onwil. Pure onwil. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Dat is nou het wonder. Dat Simeon zingt niet alleen van een val, maar ook van een opstanding. Het woordje wat daar in het Grieks gebruikt wordt, dat betekent opstaan uit de dood. Kijk, soms kan er wel eens iemand vallen, een van je kinderen of een volwassene, en dan andere mensen helpen hem die gevallen is. Ze helpen hem weer overeind. Maar dat staat hier niet in het Grieks. Wij moeten niet een beetje overeind geholpen worden, maar wij moeten opstaan uit onze geestelijke dood. En dat is nou evangelie vanmorgen. Als ik totaal machteloos ben, dan zegt Simeon, luister eens Maria, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Wat betekent dat? Wel, prediking is geen hopeloze zaak. Je denkt wel eens, wat moet je nog langer preken? Steeds meer mensen wenden zich af van de prediking. Steeds meer komt er een godsdienst waarin ons gevoel centraal staat. En waarin wij samen wat doen. Ook onder ons. Maar de Heere zegt vanmorgen dat het hem behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Doden zullen horen de stem van de levende God. Opstanding, dat betekent dat u en ik geestelijk dood zijn, maar dat het woord van God zo krachtig is dat doden zullen horen de stem van de levende God. Is dat nog geen wonder vanmorgen? De Heere vraagt niets van u en mij. Door eigen schuld gaan we verloren. Door ongeloof verwerpen wij de Heere Jezus. Maar kiezen wij dan in eigen kracht? Nee, gelukkig niet. Het is vanmorgen niet zo dat ik zeg, u gaat door eigen schuld verloren. Ongeloof is schuld. En u moet zelf kiezen voor de Heere Jezus. Want dan was het geen echt evangelie. Want een echt evangelie zegt dat God kiest. Ja, dominee, daar heb je het nou net. En dat is waar ik mij zo mateloos aan erger. Aan de verkiezing. Want het zijn er maar weinigen die verkoren zijn. Er staat toch in de Bijbel, vele geroepen en weinigen uitverkoren. Wat heeft die verkeerde prediking van verkiezing mensen doodgemaakt, lijdelijk gemaakt. Maar als vanmorgen Simeon zegt, tot een opstanding
Wat is dan verkiezing? Nou, dat u hier zit. En dat vanmorgen het woord der roeping tot u uitgaat. Dat is verkiezing. Tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Waarom zijn er zoveel op de wereld, in ons vaderland en misschien wel in Scherpenissen, die de prediking van het woord niet horen en wij wel? Dat is nou Gods verkiezing, dat Hij zijn welmenend aanbod laat uitgaan tot u. En wacht de Heere dan tot u het aanneemt? Nee, gelukkig niet. Het behaagt de Heere om door de vermaning van het evangelie de geloof te gaan werken. En wat doet de Heere dan, als Hij door zijn geest het geloof gaat werken? Wel, dan verlicht de Heere je verstand. Dat is het eerste. Je gaat opmerken onder de prediking. En wat ga je dan opmerken? Ga je dan de preek begrijpen? Nou, misschien ook nog wel. Maar het gaat er voornamelijk om dat je in de prediking ziet waar het om gaat. Je krijgt ogen die verlicht worden, opdat je op Jezus alleen zult zien. Je verstand wordt verlicht en je wil wordt omgebogen. Je vijandschap gaat weg. Je leert je overgeven aan de prediking van de verzoening. Aan Christus die ons in de verzoening wordt uitgetekend. In de prediking wordt uitgeschilderd. Je verzet je er niet langer tegen. Maar je zegt, Heere, wilt u dan door de dwaasheid der prediking zalig maken? Hier ben ik, Heere, met heel mijn hebben en met heel mijn houden. Is het dan tot een opstanding van velen, Heere? Hier ben ik, dode zondaar. Dat is nou het wonder. Tot een opstanding van velen in Israël. O bekering, dat is nou een vrucht van Gods verkiezing. Opstanding, dat maakt duidelijk dat het Gods werk is van het begin tot het einde. Want het evangelie van de gekruisigde Christus predikt ons vanmorgen. U kunt niets. En tegelijkertijd zijn zijn armen uitgestrekt en zegt, o machteloze zondaar, ik heb alles gedaan. Eenvoudige. En als de Heilige Geest vanmorgen dat woord gebruikt, als de Heilige Geest vanmorgen dat woord zegent, dan ga ik het zien in mijn totale machteloosheid. Er is een gekruisigde Christus die alles heeft volbracht. Opstanding. Dat is een heel duidelijk bewijs dat ik dood lig. Dan gaan we naar de begraafplaats. Probeer maar iemand uit het graf te krijgen. Dat lukt ons niet. Probeer uw kind maar te winnen voor het evangelie. Dat lukt u niet. Probeer maar uw eigen ogen te openen. Dat lukt u niet. Maar Simeon zegt vanmorgen, Jezus Christus lukt het wel. Het is zijn voornamelijk werk. Hij is ertoe gezet om te zijn tot een opstanding voor velen in Israël. En Jezus Christus doet dat vanmorgen door de prediking van het woord, door de ogen van zondaren te openen en te laten zien op Hem alleen. Dat is nou de opstanding, dat God dwars werkt door alle onmogelijkheden heen. En misschien, jonge vriend, zeg jij vanmorgen wel, dominee, ik heb zo'n goddeloos hart, zo vijandig. Ik doe mij wel mooi voor en ik kom wel trouw in de kerk, maar ondertussen, mijn hart gaat uit naar de zonde. Het is voor mij zo onmogelijk om zalig te worden. Hoor dan wat er staat. Gezet tot een opstanding. Want Christus is bij machten om doden als het ware uit hun zondegraf te trekken. Kijk maar naar Levi. Levi zat zijn geld te tellen, verslaafd aan het geld. De Samaritaanse vrouw, verslaafd aan het onzedelijke. Maar de macht van Christus was zo sterk, dat zij geroepen werden uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Opstanding, wat betekent dat? Wel, dan wordt mijn leven radicaal anders. Vernieuwd, radicaal, dat kun je zien. Waaraan kun je dat in de eerste plaats zien? Aan de buitenkant? Nee. In de eerste plaats aan de binnenkant. Wat dan, dominee? Wel, indien wij met Christus zijn opgewekt, zo zoeken wij de dingen die boven zijn. Weet je wat een kind van God doet? Een kind van God is veel bezig met de gerechtigheid van Christus. Die zoekt de Heere Jezus in zijn woord als de overwonnene en de overwinnaar. Hij zoekt de Heere Jezus en zijn gerechtigheid. Dat is wat het geloof doet. Doet u dat ook? Door het geloof. Dat je meer begeert te weten van de Heere Jezus alleen. Dat wij zoeken de dingen die boven zijn. De overwinning van Christus. Zijn werk alleen. Dat betekent dat je elke keer weer opnieuw als een arme zondaar schuilt bij Christus en zijn gerechtigheid alleen. En in de tweede plaats geloof ik ook dat je het inderdaad kunt zien aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Want dan krijgt Christus het voor het zeggen in ons gehele leven. Ook op de dingen waarvan wij zeggen, dominee, dat is maar de buitenkant. Maar dat geeft niet dat het maar de buitenkant is. Want ik schaam mij aan de buitenkant ook het evangelie van Jezus Christus niet. De mensen mogen het wel zien dat ik een volgeling ben geworden van Christus. Die mij kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Als je het kindje in je armen hebt, dacht je dan dat er geen kracht van het evangelie uitging om te breken met de zonde en met de zondige gewoontes. Dacht je dan dat er niet een radicale vernieuwing kwam in je leven. Als Christus in je leven komt, dan groeit het haar vanzelf. Als Christus in je leven komt, dan is er onderscheid tussen man en tussen vrouw. Als Christus in je leven komt, dan wil je niet meer lezen wat je niet meer leidt tot de Heere Jezus. Als Christus in je leven komt, dan wil je niet meer in het gezelschap zijn dat je niet een leidsman is tot Christus. Als Christus in je leven komt, dan is zijn gerechtigheid je leven geworden. En weet u wat dat betekent? Dan gaat mijn hele hart uit naar hem. En zo sterf ik aan de dingen van deze wereld. Dan is het niet meer moeilijk om te kiezen. Dan lig ik niet meer te dralen op de grens van wat kan en wat niet kan. Als Christus mijn hart heeft ingenomen en mijn liefste is geworden, mijn één en mijn al. En dat is zo, dat hebben wij gezien, tot een opstanding, zoekend de dingen die boven zijn, Jezus alleen in mijn leven. O, dan sterf ik aan mijn vlees, dan sterf ik aan de lusten van de wereld, dan sterf ik aan mijzelf, opdat, wanneer ik de laatste adem uitblaas, Jezus alleen, tot in alle eeuwigheid, zal geloofd worden. Ik heb nog één vraag, gemeente. Wat denkt u vanmorgen van deze Jezus? Of ik erger mij, mateloos aan hem, en ik ga mijn eigen weg. Of Jezus is mijn leven geworden. Als nou een jongen en een meisje verkering krijgen met elkaar, en de jongen kijkt voortdurend naar een ander meisje, dan is het toch iets niet goed. Je hart is vol van het ene meisje. Zo is dat in het geestelijke leven. Mijn hart is vol van die ene Jezus alleen. En daarom lonk ik niet langer naar de dingen van deze wereld. Maar ik zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid alleen. En dat is nou het normale christelijke leven. Amen.